Goed. Ik heb er weer zin in. Ik heb er weer zin om het woord van God met jullie te delen. En vanochtend ga ik het hebben over de koninklijke wet. En misschien gaat er bij sommigen van jullie gelijk een lampje branden. Ah, dat is de koninklijke wet. Nou, ik ga er straks nog even lekker op terugkomen. Ik wil jullie vragen om Jacobus 2 op te zoeken. Of het dan nou digitaal is, of met je papieren Bijbel. Maakt mij even niet uit, als je maar gewoon lekker mee kan lezen. Het is gewoon belangrijk om zelf ook het woord mee te kunnen lezen. Het is ongeveer al, ik denk een jaar geleden of zo, dat ik over Jacobus 1 heb gesproken. En graag wil ik jullie gewoon met jullie heel de brief van Jacobus gaan behandelen. Nou, vandaar dat we vandaag bij Jacobus 2 zijn aangeland. En de vorige keer zei ik natuurlijk, het was net voor de vakantie, van ja, ik zal mijn preek niet te lang houden. Goed, ik kreeg later wel commentaar van mijn dochter terug van, het was wel erg lang, papa. Dus kreeg de gouden tip van mijn vrouw, van Naomi. Ja, misschien moet je het hoofdstuk in tweeën delen. Ik zeg, nou, top, dat gaan we doen. Nou, Jacobus 2, vers 1 tot en met 13. Ik ga het met jullie lezen. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanziens des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger en een sierlijk kleed, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u maar zitten op een mooie plaats. En u zou tegen de arme zeggen, ja, ga daar maar staan, of ga hier maar zitten aan mijn voeten. Hebt u daarna niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenaam te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? En u bent daarentegen de armen schandelijk behandeld. U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn er niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, hij die gezegd heeft, u zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zo en handel zo als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Als we zo kijken en starten bij Jacobus 2, ja, dan zie je alweer dat het hoofdstuk in stukjes is opgedeeld. En bij ons in de Bijbel staat het zo mooi, Jacobus 1, 2, 3, 4 en 5. En dan wordt het een beetje pas klaar voor ons gemaakt. Maar als je terug gaat, zie je dat het een hele brief is. Dus als je gaat kijken naar Jacobus 1, vers 26 en 27, dan gaat het eigenlijk over naar Jacobus 2. En dan zie je eigenlijk dat de titels eigenlijk niet toe doen, maar dat het naadloos in elkaar overloopt. Maar als je even Jacobus 1, vers 26 en 27 erbij zouden nemen, staat er, als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst van God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. En daarna begint hoofdstuk 2. En dan kan men dan zo voorstellen dat Jacobus daar staat, of in ieder geval als hij naar degene die de brief lezen, als die dan eigenlijk weer eens even een soort van wake-up call wil laten zijn. En dan zegt hij dan zo van, mijn broeders. Hey, we hebben net hoofdstuk 1 gehad en dan hoofdstuk 2. Even een stukje tussen in de brief. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanziens des persoons. Als je het zo hoort, dan komt de aandacht er gewoon op te leggen. te liggen. Iets wat in ons hart iets moet doen schudden van, hé, hey, wacht even, dit is belangrijk. Let op. En wat is er dan waar we zo op moeten letten, waar we dan zo de aandacht op moeten hebben? Nou, als we dan zo vers 1 tot en met 13 hebben gelezen, dan kwam ik er zo achter, ja, het gaat eigenlijk over drie personages. Drie personages. We hebben het over de rijken, we hebben het over de armen en we hebben het over de gemeente. En deze drie wil ik apart met jullie gaan bespreken. Allereerst, nou, land ik toch bij de rijken. Nou goed, ik heb nog niemand gezien met een koningsmantel hier zo, dus we kunnen niet specifiek gelijk zeggen van, hé, hey, dat is de rijke hier zo in ons midden. Maar goed, dat is vandaag de dag zo. Ik wil u even meenemen in deze situatie. Wat gebeurt er nou met de rijke die in de gemeente komt? Nou, hij strijkt met de ereplaats op. Maar daartegenover sleept hij wel de armen voor de rechter. En lastert hij de naam van God, staat er. Als je terugkijkt in de Bijbel, en daar wijst Jacobus eigenlijk dan ook wel op. Als we dan terugkijken naar het Eerste Testament, hè, zoals ook al het Oude Testament genoemd wordt. Wordt ook vaak over verdrukking gesproken door de rijken naar de armen toe. En dat was op dat moment niet anders. En daarom neemt Jacobus ook dat als voorbeeld. De rijken waren nog steeds zo dat ze de armen onderdrukten. He, ze pikten gewoon land in en dat deden ze gewoon ja, stelselmatig. En ze gebruikten het rechtssysteem zoals het toen was, gewoon voor dit. En juist zulke mensen werden dan een ereplaats in de gemeente aangewezen. Hoe is het mogelijk? Ik zat wel even te denken van, oké, hoe ga ik dit nou met vandaag de dag even die link maken? Want ik hoor niet zo snel dat hier iemand die binnenkomt veel geld heeft, die zegt van, hey, jij bent wat armer, ik sleep je voor de rechter. Nee, dat zien we niet meer zo gebeuren. Dus ik zat er echt wel even over te peinzen. Ik denk van, nou, hoe kunnen we dat nou vergelijken met de dag van vandaag? Als we even terugkoppelen naar het stukje, er wordt hier dus niet direct gezegd dat de rijken gelovigen waren. Want zij lasten de naam van God. Toch wordt er in de gemeente, door de gemeente, naar hen opgekeken. En krijgen ze een ereplaats. Door ze naar de mond te praten, komt de gemeente eigenlijk onder het juk van de rijken te liggen. En als we naar vandaag de dag kijken, komen er eigenlijk heel veel meningen en zogenaamde waarheden op ons af. En dan maakt het even niet uit hoe ze op ons afkomen. Dat kan door Facebook zijn, dat kan gewoon door het journaal zijn, misschien wel een of andere talkshow, of misschien wel in een gesprek met een collega, of hoe dan ook. Maar die zogenaamde waarheden kunnen twijfel zaaien in ons hart. En heel vaak spotten ze dus eigenlijk ook met God, wie God is. Maar toch laten ze eigenlijk wel toe, omdat we niet heel wereldvreemd willen zijn. En ze klinken toch ook wel vaak gewoon heel humaan. Maar ja, humaan, tegenover het woord van God, wat is belangrijker voor ons als christen? Het woord van God te volgen. Hè, maar wat juist dus niet humaan is, is dat als we gemeente in de denkbeelden van de wereld mee zouden gaan. Want zo kan je het eigenlijk zien. De rijken zouden dus de denkbeelden van de wereld kunnen zijn. Hé, je moet denken als de wereld. En als dat niet matcht, dan hou ik dan nog maar liever je mond. Ondanks het mom dat we een soort van de vrijheid van meningsuiting hebben. Maar andere waarheden, of de waarheid die wij vanuit de Bijbel kennen, mag dan niet gehoord worden. Daarmee zetten we als gemeente de koninklijke wet opzij als we dat zouden doen. Maar straks wil ik wat meer. Ja, wil ik de wet van de vrijheid en wet van de koninklijke wet, wil ik daar meer uitlichten, meer over zeggen. Maar nu wil ik eerst gaan naar van, hoe is de blik van de rijken nu? Ja, hoe is nou Gods blik op de blik van de rijken? En als ik nou kijk naar de rijk van vandaag de dag, zou je zeggen, oké, je bent nu rijk, dus. En je ziet er rijk uit, dus. Uiterlijke rijkdom. Nou, wat zegt de Bijbel daar nou over? Als we dan even gaan naar Jesaja 40, dan staat er vanaf vers 6. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras. en al zijn goede tierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Als de geest van de Heer erover blaast, voorwaar. Het volk is als gras. Laten we dat even vasthouden. Zijn wij vaak niet bij mensen geneigd te denken van, hey, we hebben het allemaal in handen. We doen ons eigen weg, ons eigen wil. Hoe vaak denken we na over dat het leven ook eindig is? En hoe vaak denken we erover na dat we, ja, als het topje van de golf zijn, wat zo weer weg is? Zo ziet God ons dan, als mensen. Het is juist belangrijk om na te denken, hey, hoe kijkt God naar mijn leven? Hebben we het besef dat we de bloem zijn in het gras, die weer verwelkt en afvalt? Wat voor nalatenschap laten wij dan na? Het andere, arm van binnen, rijk van buiten, maar arm van binnen. Het leidt tot niets, zoals mijn moeder eigenlijk altijd zei. Ja, Zet, je kan heel veel sparen, maar je kan het niet meenemen, jongen. Dus dat is ook, als je kijkt naar het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus, dan zie je wie was uiteindelijk de rijke. En daarmee de rijke persoon. Ik wil nu overstappen naar de armen. We kijken weer even naar de situatie van de armen. Nou, als we naar dit stukje kijken wat Jacobus zo beschrijft, dan heeft die arme helemaal niet zo'n beste plek in de gemeente. Hij wordt, zodra hij in de gemeente komt, wordt hij naar zijn plek gewezen. En dan is het niet zomaar ergens een plekje van, oh ja, kom binnen. Ja, daar is misschien nog wel een plekje, een staapplekje in dit geval wel. Of ja, ga maar hier zitten. Nee, Jacobus laat duidelijk zien dat diegene die dat zegt, zich eigenlijk boven die armen verheft. En dat ging er dus eigenlijk niet echt vriendelijk aan toe, als je dat zo zou zien. Of zo zou horen. Ga hier maar zitten bij mijn voetenbank. Hey, dat klinkt aardig, zeg. Zo komt de arme, even denkbeeldig, niet alleen arm en aan de grond de kerk binnen, maar wordt hij ook nog een keer in de kerk, in de gemeente, naar de grond verwezen. Oké, die armen nou. Hoe kunnen we dan de armen zien in dit verhaal? Ik moest eigenlijk denken aan Matthäus 5, waar je de zaligsprekingen hebt. En waar Matthäus 5, vers 3 staat, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En wat zegt het nou eigenlijk over de armen? Het wordt even losgekoppeld van het fysiek arm zijn. Het woord arm, wat een vervelende status heeft, wat als je het bent natuurlijk, wordt hier omgedraaid. Ik wil even met jullie die zin even uit elkaar plukken. Het woord zalig, en deze is even belangrijk om te beseffen, is meer dan een tijdelijke of toevallig gevoel van geluk. Dus het woord zalig is meer dan een tijdelijk of toevallig gevoel van geluk. Dit is een toestand waarin je diep geworteld weet dat je een kind van God bent. En deze toestand hoort bij de mensen die weten dat ze Jezus hebben aangenomen. En arm van geest zijn, ja, wat houdt arm van geest dan ook weer in? Arm van geest in houdt dan in dat deze mensen beseffen dat ze ten alle tijde Jezus nodig hebben. Dan ben je arm van geest. En wat een status heb je dan als je het van deze kant bekijkt? Toch? Dan heb je de status van, je bent een koningskind. Ik wil even terug naar Jacobus. Hoe beschrijft hij het dan in zijn stukje? Hoe God dan naar de armen kijkt, en dan staat het heel duidelijk. Hij heeft de armen uitverkoren die hem lief hebben. Ze zijn erfgenamen van het koninkrijk. In de ogen van de wereld, maar in de rijk in de ogen van God, door het geloof. Dus in de ogen van de wereld arm, maar rijk in de ogen van God, door het geloof. En dat zijn gelijk weer twee mooie punten. Dus daar staat dus rijk door het geloof. Dus rijk in het geloof, wat betekent dat dan? Ja, je erfenis. Je erfenis van nu, zoals je mag zijn, wie je bent in Christus. Dat je mag weten dat je in hem bent. Je bent nu al bij hem, maar ook voor in de toekomst. Dat je dus altijd bij en met God zal zijn. En het tweede punt is, maar ook rijk daar waar het geloof de toon aangeeft. Oké, wat houdt dat dan weer in? Nou, dat is de wet van het koninkrijk. Je naaste liefhebben als jezelf. Hè, de muziek maakte, wat is het, de toon maakte muziek was het toch, hè? Geloof ik. Ja. Als je dan ziet van wat zou dan het geloof de toon aangeven, als dat de toon aan zou geven, stel je voor als iedereen dat zou doen. Je naaste liefhebben als jezelf. Wauw. Ik geloof niet dat we dan straks voor de situatie in de wereld zouden hoeven te bidden. Als dat de toon zou zijn, die wij ter toon spreiden, waarin in de hele wereld gehoord zou worden, dat zou vertekenen. Deze twee punten hebben dus betrekking op een geestelijke rijkdom in het heden, maar ook in de toekomst. Zover de armen. En ik geloof als ik dan zo terugkijk, denk ik, ja, de arme is zo arm dan toch niet als we dat beseffen. En ik hoop eigenlijk in die zin dat ik dan die arme persoon ben. Of daar wil ik eigenlijk ook gewoon naar streven. Om meer en meer van God gewoon in mijn leven te hebben. En mijn leven meer afhankelijk te laten zijn van hem. Ik wil overstappen naar de gemeente. Als we die situatie bekijken en hoe de gemeente hier naar voren komt, wordt er dit over gezegd in het stuk. Het verkiest de rijken boven de armen. En ze maken concessies, terwijl ze weten wat de rijken kan doen. Doordat ze weten wat de rijken met de armen kan doen, of zelfs met de gemeente zelf, door de rijken de beste plek te geven, vervalt de gemeente ook in hetzelfde gedrag als de rijken naar de armen toe. Door zich zo op te stellen, hebben zij zich als rechters opgeworpen. En hebben zich door verkeerde overwegingen laten leiden. Ja, als je dan kijkt wat God belangrijk vindt en wat hij ook in het stuk aangeeft. En als je dan kijkt hoe de gemeente in deze situatie reageert, staat het in schrillend contrast met hoe God de gemeente bedoeld heeft en hoe God zelf de gemeente behandelt. Het is een strijd met Gods bedoelingen. En het geeft een slecht getuigenis. Voor diegenen die het na willen lezen ook, komt ook een stukje uit Korinthe 6, vers 6 tot en met 8. Maar hier staat, en het handelen met het voortrekken van iemand, het bevoordelen in een rechtszaak of een geschil, dat is zonde. Want dit gaat in tegen de koninklijke wet. Nou, en wat is dan de koninklijke wet? Jullie hebben al een paar keer voorbij horen komen. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. En Jacobus geeft aan in een stukje dat er mensen boven de anderen worden verheven. En dan noemt hij dat ze automatisch rechters zijn geworden met verkeerde overwegingen. Maar ja, goed, als we nou kijken, hoe is het nou dat de Bijbel in rechtszaken staat of in geschillen? Hoe moeten wij dan als christenen reageren? Ik denk dat de Bijbel daar hele mooie voorbeelden van heeft. En daar wil ik er een paar van noemen. En hier staat, onder andere staat het in Leviticus 19, vers 15. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak. U mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. Wat hier staat betekent dat we niet in meningen of vooroordelen ons oordeel moeten trekken over de situatie of over de persoon wat we horen. Maar we moeten objectief naar zulke zaken kijken. En dat objectiviteit dat is vaak snel verdwenen als we bepaalde verhalen horen. Want sommige verhalen kunnen wel heel zielig zijn. Of ons heel erg direct raken. Maar het is heel goed om die zaken altijd van beide kanten te blijven kijken. Want dat is objectiviteit. Het betekent van beide kanten het verhaal zonder mening of oordeel aanhoren. In Deuteronomium 16, vers 19, daar staat, U mag het recht niet buigen. U mag niet partijdig zijn en geen geschenk aannemen. Want een geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Ja, wat hier gewaarschuwd wordt voor hoe we het moeten beoordelen, hè, of hoe we ernaar moeten kijken om op te passen anderen voor te trekken. Laat Jacobus duidelijk zien dat deze manier van handelen en wandelen en spreken gewoon niet matcht met het geloof hoe we dat in Jezus zouden moeten hebben. En als je als christen blijft opzien naar in onze ogen belangrijke mensen, en de andere mensen die geen zogenaamde status hebben, een soort van tweede rangs plaats te geven, dan zijn we niet goed bezig. Dan klopt ons geloof niet. Er is geen plaats voor vooroordeling in het geloof. En dat maakt dan eigenlijk niet uit, hè, hoe ver je bent al in geloofsleven. Het zou niet uit moeten maken of er iemand mij aanspreekt of iemand die net nieuw in de gemeente komt. Stel je voor, we hebben hier de barbecue en de mensen zouden zeggen, ja, kom maar naar voren, want jij bent oudste hier in de gemeente. Dan zou dat niet kloppen. Ik heb net zoveel trek als die anderen. Hè? Maar als ik gewoon achter in de rij aansluit, is dat gewoon goed. En dat is misschien een heel simpel voorbeeld van iemand voortrekken erin. Oké, okay. Nou is dat misschien niet zo erg als ik heel trek heb. Oh nee, nee. Goed. Hè, maar het is belangrijk dat het niet uitmaakt hoe lang je al in het leven met God wandelt. Dat zou niet moeten betekenen dat je een andere, hogere status zou moeten hebben als iemand die net nieuw tot geloof is gekomen. En daar moeten we ook voor oppassen. Ook kunnen we ons als christen, ja, ook kunnen we ons christen noemen en heel vroom aan de buitenkant lijken. Maar ja, als je in Jacobus 1, vers 26 staat, als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, en blijft maar praten over de ander, of misschien is hij een aanwakkeraar van iemand in situaties, in gesprekken, waar een negatieve toon wordt gezet. Hè? Als hij zijn tong niet in toom kan houden, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. In het begin, toen ik hier in de voorbereiding was, dacht ik van, oké, wat moet ik hier nou mee met dit stukje? Ik wist eigenlijk niet gelijk iets te noemen naar tegenwoordige tijd. Maar als we dan toch zien hoe die arme, de gelovige, hoe die in Matteüs 5 beschreven wordt, kunnen we toch ook kijken naar het volgende voorbeeld hoe we dan in de gemeente zouden moeten zijn. Want als we de gemeente zijn zoals in Jacobus staat, dan is dat desastreus voor de armen. Voor de gelovigen die er zijn, want het kan verdeeldheid en haat zaaien naar elkaar toe, onbegrip. Maar ook voor de mensen die net in de gemeente komen en net tot geloof zijn gekomen. Ja, willen we dat signaal afgeven? Willen we daar zo zijn dat we dus een plek zijn waar anderen worden voorgetrokken, waar Jezus niet naar voren komt? Is dat een signaal wat wij als gemeente moeten afgeven? Zo krijgt iedereen, of je nou in de kerk zit, of je met de buiten, als niet-gelovige, krijg je een verkeerd beeld van hoe de gemeente zou moeten zijn. En dat is niet volgens Gods plan. Maar ja, KZ, raakt het mij nu of niet? Ik denk, als we gewoon eerlijk naar onszelf zijn, moeten we ook gewoon kijken. Ja, we hebben Jezus aangenomen. We willen voor hem leven. Maar soms is het oude ik wat nog wel eens zo terugkomt. Soms, ja, ploppen die dingen opeens zomaar op. Laten we daar dan voor waken. Hè? Laten we het wel serieus aanpakken. Laat het weer een wake-up call zijn. Oké, hoe willen we als gemeente zijn? Hoe wil ik persoonlijk zijn naar andere mensen toe in de naam van Jezus? Daarom het volgende. Jacobus wijst ernaar. Die weet er ook van. En daarom schrijft hij dit zo scherp ook. Jacobus wijst ons dat de gemeente, waar Jacobus op wijst, is dat hij wijst op de wet van het koninkrijk. En dat moeten we naleven. En dit gebod, de wet van het koninkrijk, dat is een samenvatting van de gehele wet. Het naleven en het volbrengen van de gehele wet of de wil van God, daar moet het ons om te doen zijn. Jacobus wil zijn lezers wil dit iets duidelijk maken. En dat we op de juiste manier moeten handelen en spreken. En als je het zo leest, dan stelt hij dat ja, echt wel heel scherp. Overtreed je één gebod, dan overtreed je ze allemaal. In alle uitingen van het leven zullen we na moeten streven te leven volgens de wet van het koninkrijk. En daarnaast moeten we beseffen, wat er ook staat, dat we door de wet van de vrijheid geoordeeld zullen worden. Oké, we hebben de wet van het koninkrijk, we hebben de wet van de vrijheid. Nou, wat is nou de wet van de vrijheid nou weer? Nou, de wet van de vrijheid is de wet van de geest van het leven. Oké, misschien een ingewikkelde zin. Maar dat kunnen we terugvinden in Romeinen 8, vers 2. En ik denk dat het goed is als jullie dit ook even opzoeken. Dat je het gewoon even ook daarin, ik lees het voor, maar dat je ook gelijk meeleest, dat je ook het meer naar je binnen, naar je binnen meeneemt eigenlijk. Dus Romeinen 8, vers 2, tot en met 9 ga ik lezen. Daar staat, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Heel belangrijk. Want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachtloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het denken van het vlees is de dood, maar het denken van de geest is leven en vrede. Immers het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Hier lees je heel duidelijk van wat het doet als je in de vlees leeft of hoe je in de geest leeft. De wet van de vrijheid staat lijnrecht tegenover de wet van de zonde en de dood, zoals het hier beschreven wordt. We leven in de vrijheid als we één zijn met Christus, door zijn geest. En verderop ergens in de Bijbel worden we opgeroepen om daar vast in te staan. Als we daar niet vast in staan, dan laten we onszelf weer een slavenjuk opleggen. Dan is het heel snel dat we weer in het vlees wandelen. En dat is niet de bedoeling. We moeten beseffen, ik sta vast in het leven met de geest. En dat is zo belangrijk dat we als christenen zijn steeds weer moeten beseffen. Zoals hier beschreven werd, de wet van de zonde en dood. Ja, als je dat kijkt, die wet kon je niet houden. De wet die komt bij Mozes vandaan, die heeft God aan Mozes gegeven. En door die wet kon het volk Israël niet rechtvaardig worden. Daar was iets meer voor nodig dan dit alleen. En daardoor willen we dus toch niet geoordeeld worden. Want als je zo bekijkt, misschien even iets duidelijker uitleggen. Je hebt natuurlijk de wet van de zonde en de dood. Ja, die mag erop, ja. Of je hebt de wet van de vrijheid. Nou, de wet van de vrijheid is gekomen nadat Jezus Christus voor ons aan het kruis is gegaan. Dat hij voor onze zonde geleden heeft. Daardoor mogen we vrij zijn. Maar als we zeggen van, ja, ik ga weer over iemand oordelen. Of ik ga toch wel rollen over iemand. ik stop toch weer in het vlees, dan staan we niet meer in de wet van de vrijheid. En dat is iets wat heel belangrijk is om te beseffen. Want dan komen we automatisch weer onder de wet van de zonde en de dood terecht. En dan is het, als we één wet hebben overtreden, dan hebben we ze allemaal overtreden. En ik denk als we gelijk dan ook zo naar Jezus kijken, Jezus heeft voor diezelfde uitdaging gestaan als dat wij vandaag de dag mee te maken hebben. Al die tijd dat er al mensen op aarde zijn, in het vlees hebben geleefd, is het niet anders geweest dan dat wat Jezus ook heeft gezien. En Jezus is ook in het vlees geboren. Hij is ook mens geweest. Hij heeft alles heeft hij meegemaakt en gevoeld. En heeft verleidingen gehad die wij vandaag de dag ook nog steeds kennen. En wat is er niets moois dan dat hij het overwonnen heeft. Dat hij ons voorbeeld mag zijn. Dat wij hem mogen nastreven. Om te leven zoals hij geleefd heeft. Natuurlijk. Ja, we struikelen wel eens. Oké, moeten we gelijk dan in de put gaan zitten? Nee. We mogen weten wie we zijn in Jezus. We mogen onze zonden mogen aan hem belijden. En mogen gewoon weer zo direct staan in de wet van de vrijheid. En het belangrijke is dat we dan ook weer zeggen, hè, zoals Jezus ook altijd zegt, ga heen en zondig niet meer. Hè? Dat is mooi dat we ook mogen onthouden. Waar Jacobus dus ook over heeft, hè, want hij zegt daar ook, dat bij het oordeel zal dus ook de maatstaf beslissend zijn of we de wet van het koninkrijk wel of niet in de praktijk hebben gebracht. Ondanks dat God een God van liefde is, wat we in deze twee wetten terugzien, hè, de wet van het koninkrijk en de wet van de vrijheid, is het dat we moeten bedenken dat we ooit toch wel een keer geoordeeld zullen worden over ons. En Jacobus wijst hier naar. Hij zegt dan dat we moeten onthouden dat als wij onbarmhartig oordelen over anderen, dat wij ook geen barmhartig oordeel zullen ontvangen. Maar heb je volgens de wet van het koninkrijk gehandeld, dan zal God een andere maatstaf gebruiken en anders over ons oordelen. En dat, mensen, dat is belangrijk ook om te houden. Dat is weer de genade die God aan ons gegeven heeft door zijn Zoon Jezus Christus. Ik wil iets met jullie delen, iets waar ik de afgelopen tijd best wel mee bezig ben geweest. En ik wil jullie een beeld, een foto tonen. En dat is volgens mij de volgende dia. En dat was, ik denk ongeveer 1,5 jaar geleden tijdens een bid stond hier. Toen heb ik dit ook gedeeld. Toen was het de vraag van, hey, als je een beeld van God hebt, deel dat dan. En dit was het beeld wat ik zo ongeveer kreeg. Ik heb op internet lopen struinen om een beetje te kijken van, hey, hoe had ik het in mijn hoofd? En hoe is dat dan wat zo naar voren komt? Nou, er staat deze foto, die lijkt er best wel aardig op. En voor mijn idee stond ik op een strand. En daar scheen het zonnetje dan nog. Maar je zag een donkere lucht, zag je zo aankomen. En toen zaten we midden in de coronaperiode. Nou, wow, weet je, als je toen zag wat er toen allemaal in de wereld speelde, dacht je, ja, dat is heftig wat er is. Je zag die donkere wolken aankomen. En ik dacht, ja, dat is al, hoe moeten we daarin leven? Als we al die angst en alles wat we in de wereld zien op ons af zien komen, hoe kunnen we daar als kerk dan op reageren? En ik geloof dat God toen mij dit beeld heeft gegeven, om ook te laten zien van, ik ben er. Ik ben er in deze situatie. Als je die donkere wolken op je af ziet komen, dan ben ik daar. Ik moest ook dat denken aan, toevallig volgens mij had Nathalie toen eigenlijk tijdens dezelfde bid stond, had zij ook het beeld, het idee wat ze kreeg van God, dat we bij Jezus in de boot zijn. En daarmee dus veilig in de storm. Want God heeft alles onder controle. God is erbij. En dat mogen wij ook duidelijk weten. Vorige week, zondagochtend, toen waren we ook aan het bidden voor de dienst. En toen liet, naar wat ik vermeen, God mij een ander beeld zien. En dat was het beeld van de ark. als je zo ziet, we zijn nu de zee op, van het strand af, en we zitten in die storm, onder die donkere luchten. En daar hebben we de ark. En de ark, wat voor beeld geeft dat dan? Ik moest er heel erg aan denken, wie zijn we dan als gemeente? En ik geloof dat God op dat moment zei, we mogen zijn als die ark. De gemeente is nu de ark. En dat is gewoon de plek waar de mensen heen mogen komen. Ze mogen daarin in de veiligheid komen, in deze situatie. In die donkere wolken die je zag, in de storm waar je zit. Waar is dan de plek waar je moet zijn? Daar waar Jezus gepredikt wordt, waar Jezus is. Waar wij als mensen samenkomen om Jezus te eren. Maar het verschil van de ark toen met de ark van nu, is dat ik geloof dat God tegen mij zei, maar de deur staat openzet. Er is een storm, er is een vloed, mensen voelen zich in het nauw gedreven of in nood. Maar jullie mogen als gemeente zijn, als de ark, een veilige plek met de deur open. En dan weer terugkijken naar wat Jacobus zegt. Zijn wij dan als gemeente het kloppende hart hier in de buurt? Zijn wij het kloppende hart van God als gemeente? Wie we mogen zijn? Als je dan kijkt naar de ark, zijn wij dan de reddingsboei waar de mensen zich aan vast willen grijpen? Staat ook in de Bijbel, het zal zijn als in de dagen van Noach, in het einde van de tijd. En de ark is dan het symbool van de redding voor de mensheid. En vandaag de dag mogen Jezus' redding voor de mensheid prediken en laten zien. En wat eigenlijk toch wel mooi is, we hebben natuurlijk heel de zomer mooi droog weer gehad. En de laatste tijd was het voetbalseizoen weer begonnen. En dan zit ik vaak aan de zijlijn bij mijn zoontje te kijken. En hoe vaak kwam er dan al niet de regen weer voorbij? Die donkere wolken, maar ook weer de zon. Hoe vaak heb ik de afgelopen periode niet een regenboog gezien? En jullie misschien ook. Als we nu regenboog zouden zeggen in de wereld, dan hebben ze er hele andere associaties bij. Maar bij mij is nog steeds de regenboog het teken van hoop wat God gegeven heeft toen de ark weer strandde op het land. Er is hoop. Er is hoop voor deze wereld. En daarom mogen wij als gemeente die ark zijn. En daarom mensen, laten wij dus een veilige plek zijn. Laten wij elkaar hier niet veroordelen of de mening van de wereld hier vertegenwoordigen. Nee, ik geloof niet dat het is. Want het andere beeld wat ik erbij had, dat was eigenlijk weer bij dat strand ook. En dat is het volgende plaatje, is een vuurtoren. En we hebben er zo mooi over gezongen. Ebi, dat hebben we niet afgesproken. Hè? U bent mijn licht. Jezus is het licht. Al zijn we in het donker, al zitten we op de donkere zee, al voelen we ons benadeeld door alles wat zo op ons afkomt. Daar is het licht. Jezus Christus. Als toonbeeld van bijvoorbeeld een vuurtoren. Want als je op zee zit, dan is het vuurtoren het baken van veiligheid. Je weet waar je bent. Je weet waar je je op kan richten. En dat is Jezus. In donkere tijden mogen we ons zien als naar de vuurtoren Jezus Christus. Hij is ons leidsman. Hij is degene die ons gewoon naar de veilige plaats leidt. En natuurlijk zijn er lastige situaties waar we mee te maken krijgen. Maar laten we daarmee inderdaad zoals, ja, volgens mij doe ik dat ook elke keer, verwijzen naar wat Bernard zegt, lees je Bijbel, bid elke dag. Laten we het uit de Bijbel halen, mensen. Als er twijfel in onze gedachten gezaaid is door toch wel goed lijkende wereldse denkbeelden, laten we dan kijken wat de Bijbel erover zegt. En laten we daarin ook, als we het moeilijk vinden, de Heilige Geest daarin uitnodigen en laten we het met elkaar bespreken. En niet alleen maar een tekst uitpakken wat misschien goed uitkomt op dat moment. Maar laten we kijken wat de hele Bijbel daarover zegt en wat we eruit kunnen halen. Het belangrijkste is, leeft God in ons hart? En kijken we zo naar de situatie? Of, kijken we naar de situatie waar wij van denken dat het goed is en uit een gevoel van religie? Het is belangrijk om in relatie te blijven. Want anders heb je het risico om lijnrecht tegenover elkaar te staan. En dan is de gemeente geen veilige plek meer. Vorige week had Danny een aantal woorden in zijn preek. En ik dacht van ja, daar ga ik wat aan vastplakken. Hij had het over honger, geloof en over liefde. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Maar goed, bij honger heb ik erachter gezet. Honger naar elkaar. Honger naar elkaar om elkaar te ontmoeten. Want dat is zo belangrijk, om elkaar te ontmoeten. In de samenkomst of bij de bidstonden. Zoek elkaar op, want daarin word je opgebouwd. Als je goede contacten hebt, als je mensen hebt die ook positief in het leven met Jezus staan, dan word je daardoor opgebouwd en dan kan je elke situatie aan. En geloof in Jezus uiteraard, maar ook voor elkaar en in de bemoediging naar elkaar toe. En liefde, ja, want hebben we toch ook vaak liefde nodig om het met elkaar uit te houden, toch? Ja. Maar ook om naar elkaar uit te delen. In geestelijke, maar ook in de praktische zin, mensen. Maar bovenal is ook het weten dat we in de wet van het koninkrijk, de wet van het koninkrijk in ons dagelijks leven toepassen. En wat is dan de koninklijke wet? Ik hoop dat die nu gebrand staat in jullie harten. U hebt u naast zichzelf. U hebt u naast zichzelf lief. Zo. U zult u naaste lief hebben als uzelf. Yes. Goed. Ik wil het team uitnodigen. Dan gaan we bidden. Ja, Vader God, Heer, ik wil u zo danken. Dat u zo uw koninklijke wet aan ons geeft. Om de naaste lief te hebben zoals onszelf. En Heere God, Heer. Want als we onszelf niet lief kunnen hebben, hoe kunnen de anderen dan lief hebben? En hoe kunnen we onszelf lief hebben als we niet weten wat echte liefde is? Vader God, ik wil u zo danken, Heere God, Heer, dat u daar bent en ons wilt helpen door elke lastige situatie heen. Vader, ik wil u zo bidden, Heere God, Heer, dat we mogen weten wie u bent, Heer, in ons leven en dat we daarna zullen leven. Ik zou bidden, Heere God, Heer, dat we hier als gemeente, op deze plaats, ook de koninklijke wet zo uit mogen delen. In de geestelijke zin, maar ook in de praktische zin. Vader, ik wil u zo loven en prijzen, Heer, wie u bent.